Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven.
Welkom bij de Probaat podcast en ook dit keer weer met onze vaste gasten. Peter Raven van Kenniscentrum Arbeidsrecht en Sander Leuning van Veiligheidskundige.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Hoi. En natuurlijk ikzelf, Jarno Holtman van Probaat. Welkom. Wij gaan het vandaag hebben over de rol van de preventiemedewerker. En wat doet hij, wat doet hij niet en waarom is hij er überhaupt? Dat en meer. Oké, Peter. Jij hebt iets gevonden.
Ja, uit mijn eigen praktijk. En dat gaat over veiligheid. Wat wij in de juridische praktijk ook bij collega's steeds meer ervaren, is dat als het om veiligheid gaat, er een botsing is tussen veiligheid en privacy. En daar bedoel ik mee dat heel veel werkgevers, als het om veiligheid gaat, wel beleid hebben en daar ook op, wel op acteren. Maar dat als het gaat om ongevallen die een gevolg zijn van onveiligheid. Dat kan zijn letterlijk een ongeval omdat men iets overkomt met een hand of een been. Maar ook onveiligheid als gevolg van grensoverschrijdend gedrag. We de acties die nodig zijn om te komen tot het juiste richtingskader, oplossingskader, vaak geblokkeerd wordt door die AVG, door die privacywetgeving. En dat stoort mij meer en meer. Omdat meer en meer ik het beeld krijg dat aan de ene kant de wetgever dus zegt, gij zult voor uw personeel zorgen, u zult naar uw zorgplicht kijken, u moet een veilige omgeving creëren. En tegelijkertijd zegt die wetgever, in het kader van die privacy, maar die medewerker moet wel erg beschermd worden voor de schending van die privacy. Dat zijn zaken die kunnen botsen. Vandaar ook dat ik heel vaak de stelling poneer, zorg gaat voor AVG. Dat kan gaan over veiligheid, dat kan gaan over grensoverschrijdend gedrag. Maar dat is wel een stelling die ik hier nog eens op tafel wil leggen. Omdat die preventiemedewerker een belangrijke rol heeft in dat bedrijf. Maar voor mijn gevoel soms ook met handen en voeten aan een keten gebonden is aan de privacy van die medewerker. Dus ja. Ik ben ook wel eens benieuwd, Sander, hoe jij daar als veiligheidskundige naar kijkt. Maar dat is wel iets wat ik meer en meer tot de conclusie kom. Zorg of zorgplicht gaat voor AVG.
Het irriteert je ook gewoon, hè?
Omdat ik merk, ik word in mijn praktijk als counsel of als advocaat of als jurist geblokkeerd in het meedenken aan de voorkant. Ik word vaak ingeschakeld aan die achterkant als het leed al is geleden. En dan denk ik, hey jongens, hebben we in dat proces vanaf het moment dat het gebeurde wel de goede dingen kunnen doen, omdat er een wetgever is, Europese wetgever, die ons verplicht heeft op 25 mei 2018 die AVG in te voeren. Hebben we daar de boot gemist omdat de AVG ons daarin blokkeerde? Je zou het haast op promoveren, maar
Dat klinkt bijna als een vervolgpodcast.
En dit was voor vandaag.
Wie weet kunnen we nog zo. Nee, ik vind een. Laat ik zo, ik denk dat je verderop in het verhaal misschien nog wel
ja,
weer.
Nee, ook helder op.
Jij pakt hem eerst even op, überhaupt, ja, kijk, van veiligheid.
Precies, hè? Nou, als veiligheidskundige is dat misschien in eerste instantie ook wel mijn taak. Maar het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat ook wel de rode draad is, zeg maar, die in het verhaal terugkomt. Hè? Dat gaat ook eigenlijk over de rol van de preventiemedewerker en over de rol van de werkgever die hij of zij bekleedt als het gaat om het waarborgen van arbeidsomstandigheden. En als je even, toch ook even een stukje teruggaat in de geschiedenis, dan staat het hebben van arbeidsomstandigheden voor medewerkers nog helemaal niet zo heel lang in onze wet verankerd. Want in de jaren 70, toen was het verzuim in BV Nederland sky high. En toen dacht men van, goh, misschien moeten we toch eindelijk iets gaan doen aan de arbeidsomstandigheden. Want ja, blijkbaar moeten we mensen toch meer gaan beschermen tegen uitval. Nou, daar is in 1983 is er een invoering gemaakt ten aanzien van de Nederlandse arbeidsomstandighedenwet. Kort werd de Arbo-wet genoemd en die is toen unaniem aangenomen. Maar ja, velen van ons waren al op deze aard, zeg maar, die ongetwijfeld deze podcast ook luisteren. En toen pas hebben we nagedacht over hoe kunnen we medewerkers op een adequate manier gaan beschermen.
En beschermen dus, dan tegen?
Ja, beschermen tegen arbeidsrisico's, beschermen tegen uitval, zoals de wet het ook bedoeld heeft. En eigenlijk het beschermen van medewerkers tegen uitval, tegen letsel, tegen klachten die je oploopt in je werk. Hè? Want we kunnen eigenlijk grofweg zeggen, zonder dat het direct in de theorie staat, van als je naar je werk gaat, wil je weer veilig thuiskomen. Dat zal het doel. Dat is denk ik iedereen zijn doel. En voor sommigen staat dat net iets meer vooraan dan voor anderen. Altijd niet onbewust. Kijk, ik ben daar dagelijks mee bezig. En ik kan me voorstellen dat mensen die ander werk doen, daar niet dagelijks mee bezig zijn. Maar ja, goed. Als je de cijfers die de Nederlandse Arbeidsinspectie recent heeft gepubliceerd erop naslaat, dan hebben we vorig jaar te maken gehad met 2300 zware ongevallen. Waarbij iemand of in het ziekenhuis is gekomen of blijvend letsel heeft ervaren. En 40 mensen zijn helemaal niet thuis gekomen. Ja, dus dat
overleden
zijn,
bedoel je?
Zijn overleden. Door hun werk. Ja, ja door
enorm,
je werk.
Enorm.
Kom je te overlijden.
De verkeersongelukken, alles is nog buitengelaten.
Buitengelaten. Dit kan iemand zijn die van het dak af valt. Ja, in een podcast waar we het al eerder over gehad hebben bij ongevallen in het werk. Dit kan zijn dat iemand giftige dampen heeft ingeademd en direct onwel wordt en overlijdt. Maar eigenlijk ongevallen waarvan je denkt van ja joh, maar dat overkomt mij niet. Het is 2356 om precies te zijn mensen voor jou overkomen. De kans is best aannemelijk dat er iets gebeurt. En daarom moeten we in Nederland zo ongelooflijk waakzaam zijn. Dat veiligheid zeg maar niet in de achtergrond schuift. Nou, om dan terug te komen op de podcast van vandaag. Die rol van die preventiemedewerker, dat is eigenlijk die luis in de pels, die bruggen bouwen tussen werkgever en werknemer als het gaat over arbeidsomstandigheden. Het is een rol, stevig verankerd in die Arbo-wet sinds 2017, ook aangescherpt door ze in 2017. Beschermde positie waarbij jij de werkgever van gevraagd en ongevraagd advies voorziet. Eigenlijk als een soort van, ja, we hebben even de vergelijking met Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer, zo even in de voorbereiding genoemd. Hè? Maar eigenlijk, ja, jij stimuleert veiligheid. Je bent een schakelpunt tussen de arbodienstverlener, tussen de werknemer en de werkgever, als het gaat over de arbeidsomstandigheden in die organisatie. Verplicht voor iedere werkgever in Nederland, tot en met 25 medewerkers, mag de directeur deze rol, want dat is het, zelf doen. Daarboven moet je iemand aanstellen. Mijn ervaring, en dan hou ik het even, dan is de intro tot daar, is gewoon dat we het, ondanks het feit dat we het goed pogen te doen, en ondanks het feit dat de wetgeving in 2017 best goed is aangescherpt, doen we het gewoon nog niet goed. En dat haal ik ook uit het feit, het nieuwsbericht wat deze zomer tevoorschijn kwam in de landelijke media, dat met name in het MKB, waar best wel veel arbeidsongevallen plaatsvinden, waar ook arbeidsrisico's allemaal aanwezig zijn, maar eigenlijk niet genoeg en niet voldoende gekwalificeerde veiligheidspersoneel aanwezig is. Grofweg om het feit dat, nou ja, in een podcast waar we het hier vorige keer over hebben gehad, er is een tekort aan veiligheidspersoneel, net als dat het tekort in overal is. En die stromen dan vervolgens vaak uit naar de wat grotere opdrachten en opdrachtgevers van Nederland, waardoor het MKB onderbelicht wordt. En het brengt, ja, zoals alles, ook een kostenplaatje met zich mee. En dat betekent dat, ja, als je iemand inhuurt die jouw organisatie sterker maakt op het gebied van veiligheid, daar staat wel een factuur tegenover. En ja, ook dat men, dat, ja, ziet de waarde maar in van een veilige werkvloer. Ik zeg, het is niet in geld uit te drukken, maar dat is natuurlijk, ja, een understatement soms.
Ja. Kijk, ik ben een leek op dit gebied. Dus ik vind het mooi dan om jou aan tafel te hebben en jou hierover te horen. Jouw passie ook, maar ook jouw verontwaardiging ook. Van hey, wat maakt dat we niet goed voor onszelf zorgen? Dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Tegelijkertijd voelt het voor mij, maar als het niet zo bedoeld is, haal het maar weg. Maar voelt het voor mij als een gedrocht van de overheid, zeg maar. Hè? Dus de overheid heeft gezien dat er te veel ongevallen zijn. De overheid bepaalt dat dat niet de bedoeling is. Dus die gaat ons beschermen. Dus daar klinkt ook al een stuk haast betutteling in. En dan hebben ze iets uit de hoge hoed getoverd. En dat is een preventiemedewerker. Wat jij een paar keer zei, dat een rol is. En de vraag is maar, ja, in welke mate heeft hij dan ook verantwoordelijkheden? Heeft hij überhaupt mandaat om dingen te doen? Oh, want het beeld wat ik er vaak van heb, is het iemand die er wel affiniteit mee heeft, maar uiteindelijk maar wat roept. En een beetje als Jan Lulletje Rozenwater erbij loopt. Van, ja, het klopt niet, maar niemand doet er wat mee. Dus ik roep wel, maar het blijft zoals het is. Als het niet klopt, mijn beeld met de werkelijkheid, haal het dan weg. Maar dit is het beeld dat ik heb. De overheid heeft wat bedacht. En de goedwillende mensen die willen het wel uitvoeren, maar hebben helemaal geen middelen om het goed uit te voeren.
Een paar dingen. Ik denk ten eerste dat iedere Nederlander weer veilig wil thuiskomen aan het einde van de middag nadat hij op zijn werk is geweest. Ik denk dat we met elkaar best een gemene delen kunnen vinden in dat veiligheid belangrijk is. Ten tweede, wat je schetst, hè, die preventiemedewerker die zwemt en die doet wat in die organisatie. En dat loopt niet altijd goed af. In die zin, hij weet of zij weet vaak niet altijd wat hij moet doen. En ook als hij dat wel weet, in hoeverre wordt hij of zij gehoord, hè, in die organisatie. Want dat is natuurlijk wel een dingetje. Je bent gewoon medewerker. En naast je, zeker in wat kleine organisaties, heb je als rol HR-medewerker. Maar het kan ook inkoper zijn. Of het kan iemand van de faciliterende dienst zijn. Die ook
schooldirecteur.
Schooldirecteur. Iemand die de rol heeft daarnaast van preventiemedewerker. En zeker op het moment dat je bijvoorbeeld gewoon one of the guys bent, zeg maar, en je moet ook op een verantwoording afleggen in de lijn. En op het gebied van preventiemedewerker ga je de werkgever aanspreken dat hij of zij haar rol niet goed pakt op het gebied van veiligheid. Dat is me nogal wat soms. Hè. Dus dat betekent, kan iets ook iets voor jouw positie betekenen. Want dat weten we inmiddels, dat ja, niet altijd jouw gevraagd en ongevraagde advies even goed aankomt.
Ja, het lijkt me wringen. Ja. Want ik bedoel, jij bent mijn leidinggevende, ik ben preventiemedewerker. Jij zegt net even tegen mij, hey, dat en dat kun je eigenlijk beter doen, zo. Nou, hebben we dat gesprek gehad en dan zeg ik, hey, maar mag ik je ook nog even een jas trekken? Dat en dat heb jij niet goed georganiseerd. En ik kan me voorstellen dat jij als leidinggevende denkt, ja, oh, wacht even, hoe zijn de rollen hier?
Zeker, nee, ik denk dat heel veel werkgevers en dus ook de preventiemedewerkers daarmee worstelen, van hoe ga ik daar nou mee om? Ja, dat kun je op verschillende manieren inrichten. Iets wat wij recent hebben ontwikkeld, juist ook op dit probleem, is onze veiligheidskundige on-demand programma, is dat wij eigenlijk zeggen van met name voor die wat kleinere organisaties die wel arbeidsrisico's hebben, maar niet de financiële middelen hebben om iemand vast in dienst te hebben die 40 uur per week hun luis in de pels is, gebruik partijen zoals ons die je daarbij kunnen helpen. En zorg ervoor dat het niet partijen zijn die jou ontzorgen, want daar heb je zelf niks aan, maar juist jou versterken. Jouw rol als werkgever, als voorman zeg maar voor veiligheid in jouw organisatie, maar ook de preventiemedewerker kunnen coachen op zijn of haar rol. Hè, dus dat betekent dat het gaat over, ja, hoe ga je nou om met bezwaren die je dagelijks alom gaat horen op het moment dat jij adviezen gaat geven. Hoe zorg je ervoor dat de communicatie die jij, nou ja, dat zou jou passen, hè, de communicatie over dit onderwerp aansluit bij jouw organisatie. Maak het ook vooral niet zo zwaar. Hè. Het is al best een zwaar thema, maar zorg er in ieder geval voor dat mensen ook begrijpen wat jij zegt.
Veiligheidskundige on demand.
De veiligheidskundige on demand. Nou, leuk. Kijk eens op www.veiligheidskundige.nl, daar staat het allemaal op.
Ja.
Maar we denken wel dat dat gaat aanstaan, zeker bij MKB Nederland. De grote partijen zie je vaak, die hebben het vaak wel voor elkaar. Hè. Zeker ook omdat ze zich laten ondersteunen. Maar toch in het MKB, daar gebeuren een hoop ongelukken. En laten we met elkaar zorgen dat we dat toch eens eindelijk gaan oppakken.
Hey Peter, ik kijk jou even aan. Hoe zit het eigenlijk juridisch, zeg maar, met zo'n preventiemedewerker? Wat weet jij daarvan?
Nou ja, wat Sander al aangaf, hè, die preventiemedewerker vindt ten diepste zijn directe grondslag in de arbo-wetgeving. Ik denk dat in zijn algemeenheid, los van arbo-wetgeving, het burgerlijk wetboek ons al wel wat kaders meegeeft als het gaat om veiligheid en om zorgplicht voor medewerkers. Laat ik er twee noemen. In het burgerlijk wetboek staat een bepaling die kort gezegd hierop neerkomt: zorg goed voor je medewerkers. Dat noemen we het goed werkgeversbeginsel. En de tweede bepaling die ook in het burgerlijk wetboek staat, is dat je als werkgever moet zorgen voor een veilige omgeving. Niet alleen als het gaat om machines, als het gaat om lokalen en gereedschappen. Dat is een beetje de tekst die in die wettekst naar voren komt. Maar ook gewoon als het gaat over veiligheid ter zake grensoverschrijdend gedrag. Hè, de wijze waarop we elkaar benaderen, bejegenen enzovoort. Wat je merkt is dat we in een meer gejuridiseerde maatschappij leven, dat medewerkers al heel snel aansprakelijkheid van de werkgever roepen. Ik stel je aansprakelijk. Nou, hier de Breda te klein. Kortom, we hebben in de loop van de jaren gezien dat meer en meer medewerkers al snel komen tot het wijzen naar de werkgever als er wat gebeurd is. Dat kan niet alleen gaan over er is een ongeval gebeurd op de werkvloer, dus werkgever, u bent aansprakelijk. Maar ook wat ik vertelde over de problematiek van veiligheid in termen van grensoverschrijdend gedrag. Ander aspect is dat we zien dat in de rechtspraak, ook de rechtspraak van de Hoge Raad, hè, ons hoogste rechtscollege, dat we meer en meer zien dat ook de Hoge Raad erkent dat je als werkgever meer dan nog zoveel jaren terug een verantwoordelijkheid hebt. Ik vind altijd een mooi voorbeeld dat we er voor een x-aantal jaren niet aan moesten denken dat die medewerker die op de fiets van het werk na werktijd naar huis fietste en hij of zij overkwam een ongeval, dat daar een relatie lag met aansprakelijkheid van de werkgever. En die is er wel ontstaan. Dus we schuiven juridisch meer en meer op richting aansprakelijkheid van die werkgever. We zien ook meer en meer dat in geldelijke zin we tot hogere bedragen komen dan dat we 20, 30, 40 jaar geleden zagen. Gelukkig nog geen Amerikaanse toestanden, maar we zien wel een ontwikkeling. En ik maak me daar wat zorgen om, omdat het redelijke gesprek daarover ontbreekt. Van kunnen we met elkaar tot een goede invulling komen van het veiligheidsvraagstuk, in plaats van direct vanuit die juridische schuttersputjes te schieten naar elkaar, van jij, want jij moet dat en jij moet dat. Nee, waar hebben we het over? Wat willen we met elkaar bereiken? Wat is beleid? En neem daar als werknemer ook een rol in. En gun die werknemer ook die rol. Omdat nogmaals de consequenties redelijk groot kunnen zijn. Ook in financieel zin.
Ja, daarbij aansluiten. We hebben het in de vorige podcast. Er kwam onder andere ook naar voren. Hè, krapte op de arbeidsmarkt. Dat ging over levensfases.
De podcast naam die heet Levensfase.
Precies. Hè? En daarin spraken we ook even over die krapte op de arbeidsmarkt. En dat speelt in deze zin, in een positieve zin, best wel op. En ik ga het uitleggen. Ik was recent bij twee verschillende productiebedrijven. En die zeggen eigenlijk van, goh, als wij nieuwe medewerkers aannemen, dan hebben wij inmiddels ervaren dat we ze op financiën niet meer gaan binnenhalen. Waarom? Dat zit ongeveer bij onze conculega's gelijk. Hè? Iemand verdient zeg maar om en erbij de 3000 euro bruto. Even, laat de vinger werken. Dat is, zo weet je, in de branche wel gelijk. Dus je moet ze op andere facetten proberen warm te krijgen voor jouw organisatie. En één daarvan, dat is wat die directeur-eigenaar zelf benoemde, is van bij ons, wij hebben recent enorm veel geld geïnvesteerd in nieuwe en dus ook veilige machines. Nieuwe machines die vanaf de 2020 zeg maar gebouwd zijn, nieuw geplaatst, op en top veilig in plaats van die oude productiemachines die al sinds de jaren 50, 60 hier gebouwd zijn. En hier dus met de beveiligingsmechanismen van toen, zeg maar, met een paar aanpassingen ongetwijfeld. Maar in ieder geval zeker niet de veiligheidsmechanismen hebben van de nieuwe machines. Dat medewerkers zeggen, dat vinden wij ook belangrijk. Dus die maken daar ook een bewuste keuze in. Dus ook de marktbeweging zeg maar helpt. Het is dus niet allemaal kommer en kwel. Ook die zorgt ervoor dat werkgevers gaan nadenken van, goh, misschien moet ik toch ook eens iets meer gaan investeren in een veilige werkplek. Ja, al dan niet gedwongen, zeg maar, doordat ze geen personeel kunnen krijgen.
Mag ik daar eens wat op reflecteren? Volgende casus. Even ook ter discussie en bespreking met elkaar. Medewerker valt ziek uit, hè, wordt arbeidsongeschikt wegens ziekte. Niet omdat het een been breekt of nou ja, whatever. Maar omdat er spanningen thuis zijn. Dat leidt uiteindelijk tot een mogelijke scheiding. Kinderen in het spel. Nou. Medewerker valt uit, wordt dus ziek gemeld en er moet een bedrijfsarts naar kijken. In dat gesprek met die bedrijfsarts vertelt de medewerker wat er privé speelt. En wanneer dan die bedrijfsarts daar een verslag van maakt naar die werkgever, dan zegt die bedrijfsarts eigenlijk helemaal niks aan die werkgever. Anders dan, deze medewerker is arbeidsongeschikt wegens ziekte en komt over 6 weken weer terug. Ik noem maar even wat. Dat blokkeert direct de mogelijkheid aan de zijde van de werkgever om te acteren en mee te denken in een oplossing. En dat betekent mogelijk dat die arbeidsongeschiktheid voortduurt, terwijl die medewerker, wanneer die bedrijfsarts daar wel wat meer over zou mogen vertellen, die werkgever dus in de driver's seat brengt om te kijken van, kan ik je helpen? Kan ik je ondersteunen door dat, omdat je inmiddels gescheiden bent van je partner feitelijk en je dus om 3 uur bij school moet staan om de kinderen 1 keer in de zoveel tijd op te halen en je misschien aan het einde van de dag niet meer bij die advocaat terecht kunt voor je ondersteuning en hulp in het kader van de afwikkeling van die van het huwelijk. Weet je, waar het mij om gaat is, wij hebben die privacywetgeving gekregen en dat zit ons soms zo enorm in de weg om die twee taken die ik net vertelde en vastgelegd zijn in de wet, zorgplicht en die aansprakelijkheid, om die goed uit te voeren. En dat irriteert me. Het is van 2-1, zeg ik wel eens, hè? Een beetje zwanger bestaat niet. Het is of het een of het ander. Dus, wetgever, je hebt iets verteld en vastgelegd in die wet. En dat blokkeert de uitvoering op andere onderdelen.
Ja, kijk, als je het hebt over ongevallen, ook dat hebben we al een keer in de podcast besproken, is dat je ziet dat, kijk, bij hele, ik noem maar even de harde veiligheid, iemand valt van het dak af, ja, dan is er heel evident iets aan de hand.
Zeker.
Hè, dat heeft een direct gevolg, lichamelijk letsel. Veel lastiger zijn de psychosociale arbeidsbelastingsgevallen.
Absoluut. Absoluut.
Waarbij werkdruk, werkstress, pesterijen, dat soort zaken zeg maar, op de werkvloer spelen. Ja. Waardoor iemand uitvalt en bij de bedrijfsarts komt en dat soort toch wel kritische problemen zeg maar, gaat blootleggen. Ja. Dat is natuurlijk veel lastiger. Hè? Dus dat vraagt ook wel iets van de rol van de preventiemedewerker. De rol van de preventiemedewerker in een houtbewerkingsbedrijf zal zich in die mate direct iets meer richten op fysieke arbeidsveiligheid hè, van machines, van stof en natuurlijk ook wel iets over werkdruk en werkstress. Ja. Maar een kantooromgeving vraagt ook weer een andere rol van zo'n preventiemedewerker.
Maar wat zal die dan doen op zo'n kantoor?
Nou ja, daar zal het bijvoorbeeld op het moment dat er veel computerwerk is, veel meer gaan over beeldschermwerk, RSI-klachten en dergelijke. Hoe kunnen we met elkaar dat voorkomen?
Maar met pesten, dat soort. Meer ongrijpbare.
Ja.
Wat is de rol van de preventiemedewerker daarin?
Misschien even, en dat kan iedereen nazoeken op de website van de Nederlandse arbeidsinspectie.nl. Hè? Als je zoekt wat is een preventiemedewerker. Die ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Hij heeft kennis van arbeidsrisico's die in die organisatie van toepassing zijn en van het te nemen preventieve maatregelen. Zij kunnen daarnaast deskundige medewerkers binnen het bedrijf. Zij kunnen als deskundig medewerkers binnen het bedrijf andere medewerkers adviseren. En tot slot eigenlijk, er is een heel stuk tussen, dat ze betrokken zijn bij het opstellen van de RINE, dat zij vraagbaar kunnen zijn voor werknemers, immers, ze kennen de werksituatie en processen waardoor ze kunnen helpen bij het verkleinen van de risico's. Dus als onderdeel van die organisatie, en op zich is daarop de insteek van hoe de overheid het bedacht heeft ook wel goed. Het is iemand die heeft kennis van de organisatie, die kent de collega's, die kent hoe de structuur werkt, die weet welke risico's er zijn. En die dynamiek maakt dat je daar op een, mits goed ingesteld, echt wel een bepaalde stap in kunt zetten. Maar goed, het gevaar schuilt natuurlijk direct in iets wat we een kwartier geleden besproken hebben. Is dat er natuurlijk ook andere processen eromheen hangen. Hè? Wat is je rol? Mag jij dat ongevraagd advies? Voel je daar goed genoeg bij om dat te geven?
Ja, functioneer je überhaupt goed, zodat je ook in deze rol bepaalde autoriteit hebt?
Precies. Hè? Dus wil je het als werkgever goed inrichten, dan moet je enerzijds zorgen dat die preventiemedewerker goed is opgeleid. Hè? Er bestaan heel veel goede opleidingen voor de rol van preventiemedewerker.
Ja.
Waarbij je niet direct op de stoel van de veiligheidskundige gaat zitten. Want het gaat erom dat jij een onderdeel bent van dat hele proces, waarin ook de bedrijfsarts een rol heeft, waar de werkgever zelf een rol heeft. Maar dat je die werknemer daarin ook de vrije hand geeft om die rol zeg maar, goed op te kunnen
pakken. Eigenlijk zeg jij, ik vertaal het even naar beelden wat ik zelf begrijp, zeg maar. Is een veiligheidskundige is meer een teamcoach. En een preventiemedewerker is meer een aanvoerder in het veld, zeg maar. Hè? Die moet onderdeel van het proces zijn.
Ja, precies.
Is dat wat je.
Ik ben een adviseur, bij wijze van spreken, als veiligheidskundige. Ik heb veel kennis van risico's en hoe ze ontstaan. Maar die preventiemedewerker is ook juist de bruggenbouwer tussen de werkgever en de werknemer. En daar zit denk ik het grootste verschil. Vaak wordt het in één mond genoemd en is het misschien zelfs wel dezelfde persoon, maar er zitten wel kleine nuanceverschillen in.
Maar zeg je dan dat eigenlijk de preventiemedewerker, dat even misschien wel heel mooi gezegd, dat de overheid het misschien wel heel goed bedacht heeft en dat het misschien, misschien niet altijd tot goede uiting komt, maar dat het misschien wel heel goed zou kunnen werken.
Ik ken heel veel organisaties waar het heel goed werkt. Zeker.
Sander, mag ik nog eens even die preventiemedewerker als rol naast die vertrouwenspersoon leggen?
Zeker.
Omdat, mooi voorbeeld misschien, of een mooie. Op 15 december hopen we weer als gastspreker te mogen acteren op een congres over veiligheid op de werkvloer en vitaliteit in het PEC-stadion. Waarbij ik iets mag vertellen over de juridische kaders. En een collega van mij, niet letterlijk collega, maar collega advocaat Jolanda van Dam uit Zwolle vertelt dan iets vanuit haar praktijk. Zij doet heel veel echtscheidingen. Waarin ze een casus vertelt van een medewerker die gaat scheiden. Die als gevolg van het feit dat die scheiding leidt tot verkoop van de woning, minder inkomen, loonbeslag, drama. Kortom. Zij neemt ons mee in hoe kun je signalen ook oppakken die ertoe leiden dat je als werkgever mee zou kunnen denken in een oplossing. Maar dan heb je dus die rol van preventiemedewerker. Is dat mogelijk een oplossing daarin? Of hoe is er een rol voor een vertrouwenspersoon? Hoe zie jij dat, Sander? Want dat zijn functionarissen die we gecreëerd hebben, zeg maar, als functies. Hoe zouden die bij elkaar te brengen zijn? Of juist niet? Hoe zie jij dat?
Ik denk dat het een ander type mens vraagt. Ja, een vertrouwenspersoon. Kijk, een preventiemedewerker heeft veel kennis. Of behoort veel kennis te hebben van de dagelijkse werkprocessen die in die organisatie gaande zijn. Heeft kennis welke risico's daarbij ontstaan. En kan als vraagbaak dienen voor medewerkers die zeg maar vragen hebben over hoe ze hun eigen arbeidsrisico's kunnen verkleinen en daar ongevraagd en gevraagd advies bij geven. Vertrouwenspersoon zie ik ook is iemand die een organisatie ook nodig heeft, maar dat zit veel meer vaak op dat psychosociale, zeg maar, enerzijds. Ja. Zaken waar, als het gaat om klokkenluidersregeling, als het gaat om situaties waar jij mee zit, en waar je met iemand over wil spreken. Kijk, en dat is dan wel weer typisch Nederlands. We hebben zoveel verschillende rollen met elkaar bedacht, zeg maar. Hè? Die op zichzelf staan best goed zijn. Maar aan de andere kant denken heel veel werkgevers, er moet ook gewoon geld verdiend worden. En dat betekent, ik huur een inkoper, of ik neem een inkoper en een kostcontroller en een projectbeheerser en een projectleider, zeg maar, in dienst. En hun primaire werk is dat waarvoor ze betaald worden.
Ja.
En ja, dan zijn er annex zaken die belangrijk zijn. Dus iemand wordt daarnaast vertrouwenspersoon en niemand wordt daarnaast preventiemedewerker. Maar uiteindelijk is die werkgever ook met name bezig in het, wat is nou mijn primaire proces? En ja, goed, ik zou zeggen van, zie veiligheid als puur een onderdeel van je primaire arbeidsproces. Immers, je hebt veiligheid, je hebt tijd, kwaliteit, planning. Als dat goed in elkaar overloopt, zie je vaak dat je een project op een goede manier kunt afronden. Is een van die radartjes, zit daar wat ruis op de lijn? Dat kan zijn veiligheid, een zwaar ongeval gebeurt. Ja, dan loop je planning uit. Kan het ook wel eens iets doen met je kwaliteit? Loopt de planning uit, mensen worden zenuwachtig, kan het leiden tot extra arbeidsrisico's en misschien wel ongevallen. Dus het zit heel nauw in elkaar verweven. Dus ik ga niet meer op, zeg maar, dat werkgevers zeg maar zeggen, ja, veiligheid, daar doen we er maar een beetje bij. Nee, zie het als een onderdeel van je primaire arbeidsproces en zet dat op die manier ook zo weg in je organisatie. Als je dat op die manier doet, dan ben je goed bezig.
Maar veiligheid heeft toch voor veel werkgevers, ook wat jij wel vaker vertelde, Sander, het beeld van die letterlijke veiligheid. Hè? Die bouwplaats die veilig moet zijn. Maar veiligheid gaat ook over onveiligheid in termen van grensoverschrijdend gedrag.
Zeker.
En dan zien we in Nederland een ontwikkeling waar ik me echt over verbaas, dat in de regel men intern een vertrouwenspersoon aanstelt. Terwijl ik denk, dat is een contradictio in terminis. Dat is zo bijzonder dat je een collega als vertrouwenspersoon aanstelt. Terwijl het in de staf of in de lijn ook nog een direct verantwoordelijke binding kan zijn met jou als degene die iets, zeg maar, aan klacht indient. Kortom, dat is even de volgende vraag. Die preventiemedewerker, zie jij die meer als, wat je net vertelde, die hardcore op dat productieproces, primaire proces? En zie je die VP, die vertrouwenspersoon, echt vanuit die dat stukje onveiligheid in termen van grensoverschrijdend gedrag?
Nou ja, dat zal primair ook ongetwijfeld bij de preventiemedewerker terechtkomen. Maar het is mooi als je daar een versterkende factor in kunt aangeven. Ja, hè? En zeker ook de vertrouwenspersoon wordt natuurlijk wel vaak gezien als iemand waarbij je je verhaal kwijt kan. Zonder dat dat direct tot een actie gaat leiden. Tenzij jij zelf als melder daar iets mee wil doen.
Wij zien trouwens als probaat zijn dat we dat wel steeds vaker zo'n vertrouwenspersoon, zeg maar, daarom gevraagd worden en eigenlijk ze niet weten wie het is.
Heel verstandig,
En nou, wij als psycholoog, zeg maar, hebben een zwijgplicht, zeg maar. Dus wat dat betreft worden wij soms ook wel gebruikt, zeg maar, als vertrouwenspersoon om in elk geval het hart te luchten. Maar sinds net voor de zomer hebben we ook echt iemand nu bij ons werken die gewoon vertrouwenspersoon is. Erkend vertrouwenspersoon die gewoon extern voor bedrijven dat is. Ja. Zodat ze je inderdaad, Peter, niet een collega hebt die misschien met geheimen van een ander weer loopt. En van ja, hoe verhoudt zich dat?
We hebben bij een grote organisatie recent iets ingezet. Dat betekent, als je het hebt over het melden van incidenten. Mm-hmm. Incident is een containerbegrip, hè? Daar vallen een aantal zaken onder. Er vallen IT en datalekken onder. Dat ligt bij de security officer. Er vallen arbeidsongevallen onder. Zoals wij ze zouden zien. Ja. Fysieke arbeidsongevallen. Ja. Ja. Dat ligt bij een preventiemedewerker of een adviseur veilig en gezond werken. Daarnaast hebben we sociale veiligheid. Nou, daar zit bijvoorbeeld pesten, dan wel het verbale agressie bijvoorbeeld van klanten of mensen, zeg maar, waar jij mee samenwerkt om jouw organisatie heen, vallen daaronder. En daarnaast heb je de omgangsvorm onderling, werknemer, werkgever of werknemers onderling, leidinggevende werknemer, dat valt onder de vertrouwenspersoon. Juist ook
de interpersoonlijke.
Precies, en dat je verschillende mensen hebben verschillende achtergronden en daardoor ook kennis van zaken, maar juist ook omdat daar wel het ene incident is niet het andere. Dus daar zit ook wel een duidelijke verschil in achtergrond in.
We zijn bijna aan het einde alweer. Ja. Wat mij betreft gaan we even kijken van, wat willen we de luisteraar nog meegeven met betrekking tot preventiemedewerker? Dus ik eindig straks bij jou, Sander. Heb jij nog iets, Peter, dat je zegt, nou?
Ik zou ervoor willen pleiten dat die preventiemedewerker als functie veel meer in beeld komt bij het gemiddelde MKB-bedrijf. Ik denk dat het onvoldoende gebeurt. En ik zou ervoor willen pleiten dat daar waar die preventiemedewerker ook vertrouwenspersoonachtige rollen kent, om die daaruit weg te halen en die extern onder te brengen.
Ja. Ja, voor mij was het wel even dat het preventiemedewerker, zeg maar, als uit de hoge hoed van de overheid, dat ik daar toch een ander beeld op gekregen heb, zeg maar, dat het ook gewoon goed kan functioneren en dat het eigenlijk best wel een hele mooie rol is, mits de kaders eromheen goed zijn ingericht. Dus dank Sander dat je mij in elk geval dit hebt geleerd. Waarmee rond jij af?
De rol van preventiemedewerker, zoals die bedoeld is in de wetgeving, echt op een hele goede manier ingevoerd kan worden in organisaties. En daar kunnen bedrijven heel veel zelf in doen. En wees vooral ook niet bang om daar zelf iets in te gaan proberen. Maar als het niet lukt en als je denkt van, god, het is niet, veiligheid is in mijn organisatie niet op het level waar ik het graag zou willen hebben, laat je dan extern ondersteunen. Dat is niet tot in lengte van jaren. Dat kan door partijen als ons, maar er zijn zeker ook genoeg andere partijen in heel Nederland te vinden die je graag willen ondersteunen en juist jou als organisatie verder gaan helpen om veiligheid op een goede manier in te bedden in je organisatie. Juist met het in het achterhoofd nemende dat we dat aantal ongevallen in Nederland en zeker die dodelijke slachtoffers naar beneden moeten brengen.
Dankjewel. Mochten jullie dan nog meer vragen hebben, mail ze gewoon naar vraag@probaat.nu en dan zorgen wij dat ze op de juiste plek komen. Voor nu dank ik jullie voor het luisteren en tot de nieuwe podcast.
Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu. En de volgende vindt u ook hier.